Goedenavond allemaal, broeders en zusters. Vanavond gaan we een blik werpen, ik bedoel het niet letterlijk, maar een blik werpen in het Oude Testament. Dat maakt ook deel uit van Gods woord. Daar vinden we ook heel vaak het begrip liefde, maar dan vooral in de eerste plaats in relatie tot het volk Israël. Hè? Want dat was het volk wat de Heer had verkoren op grond van gelovige aartsvaders die hun vertrouwen op God hadden gesteld. Het eerste aspect waar we bij stil gaan staan is dat die liefde ook voor het volk Israël ten opzichte van hun God een belangrijke rol behoorde te spelen. En zoals je weet, liefde gaat samen met geloof. En dat is onder het nieuwe verbond zo, maar dat is onder het oude verbond eigenlijk ook zo. Als men geen geloof had in de God van Israël, was de liefde vaak ook ver te zoeken. Waar komen we dat vanavond tegen? Vooraf zeg ik even dat het werkwoord van liefhebben, beminnen, dat is het Hebreeuwse woord ahav, alef, he, beet. En het zelfstandig naamwoord liefde, dat is ahava, komt alleen nog een vijf, een he, achter. Dat is in het Grieks, vergrieks dan, hè? Agape, agape, ahava, je hoort wel dat er overeenkomst is. Maar van origine is dus het woord voor liefde ahava. Daarnaast bestaan nog wel een paar andere woorden die met liefde en liefhebben of beminnen vertaald worden. Onder andere het woord doet. David, dat is hetzelfde woord, betekent ook geliefde. En dat wordt bijvoorbeeld in Hooglied ook gebruikt voor de mannelijke liefste, met een hoofdletter. Als de bruid spreekt over haar geliefde, dan noemt ze hem mijn liefste. En dat is dat woord doet. En dat betekent dus ook geliefde. Maar meestal wordt het woord ahav of ahava gebruikt. Laten we daar eens wat van lezen. Beginnen we in Deuteronomium, tweede wetgeving. Want ja, al wat tevoren geschreven is, zegt de Bijbel, is tot onze lering geschreven, opdat wij door de lijdzaamheid en de vertroosting der schriften hoop zouden hebben. En hoewel deze versen die we vanavond lezen voor een belangrijk deel vallen onder het oude verbond der wet, in relatie tot Israël en de Heere hun God, is het wel zo dat ook bepaalde beginselen, principes die daaronder golden, ook onder het nieuwe verbond wel van kracht zijn, alleen uiteraard in het perspectief van de genade. In een Deuteronomium hoofdstuk 6 lezen we vanaf vers 3 die bekende woorden die ook vandaag de dag heel bekend zijn onder het orthodoxe Jodendom nog steeds. Daar staat in vers 3, hoor dan Israël en neem waar dat gij ze doet. Dat wil zeggen de inzettingen, de geboden die de Heer aan zijn volk gegeven had. Opdat het u wel gaat en opdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als u de Heere uw vaderen God gesproken heeft. En opdat uw dagen verlengd worden. De trouw aan God zou ook betekenen dat het volk een lang leven in het land waar ze naartoe waren zouden hebben. Aardse zegeningen worden ook verbonden aan het volk Israël als ze de Heer zouden dienen. En wij leven onder het nieuwe verbond, wij zijn een hemels volk. Wij kunnen niet zozeer aardse zegeningen claimen, zoals we dan wel eens zeggen. Maar wij zijn in ieder geval al gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Maar als je naar je aardse leven bekijkt als kind van God, mag je toch ook wel degelijk vaststellen dat de Heer ons ook veel aardse zegeningen heeft geschonken. Daar hebben we het ook van die liederen voor, hè? Tel uw zegeningen en tel ze één voor één. En dan gaat het niet slechts over die zeven die in Efeze 1 genoemd worden, maar ook over alle dingen die de Heer ons schenkt. Want Gods woord heeft ook een belofte gegeven voor degenen die een godzalig leven willen leiden. Dat wil zeggen die God willen vereren hun leven. Hij geeft ons een belofte voor het tegenwoordige leven, het leven nu als kind van God. En ook voor het toekomende leven. En als je dus graag wil dat God met je is in je leven, nou volg hem dan, heb hem lief. Dien hem naar de mogelijkheden die je hebt, want daar is de Heer ook heel erg bij gebaat dat wij als kinderen Gods hem gehoorzaam zijn, hem liefhebben, hem dienen. En die begrippen vind je eigenlijk ook terug bij het volk Israël. Lees maar mee. Daar staat dan in vers 4, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Het bekende Shema Yisrael, en wat ook op een van die teksten staat die de Joden dan in zo'n gebedsdoosje hebben, of ook in de mezuza. Die aan de deurpost is, staat zo'n tekst geschreven met nog een aantal anderen. Hoor Israël, want daar begint het mee. Het gaat om het gehoor, want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Dat is ook nog steeds vandaag de dag zo. Zo zult gij de Heer uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen, let even op, in uw hart zijn. Snap je? Daar zit dus de sleutel. Als men ontrouw was aan de Heer dus een dief had, zat hem dat in hun hartsgesteldheid. Met het hart zouden we geloven, zegt Romeinen 10, onder het Nieuwe Verbond ook, maar dat geldt ook onder het Oude Verbond, want in datzelfde boek Deuteronomium wordt dat ook gezegd, dat men met het hart zou geloven, dat staat hier al, maar ook verderop in Deuteronomium 30 bijvoorbeeld. Het is dus vooral een hartskwestie, want met het hart zou men geloven en met de mond zou men beleiden dat God Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt, dat is onder het Nieuwe Verbond zeker van kracht. In die tijd was dat nog niet zo, want de Heer was nog niet gekomen. Maar men zou met het hart de Heer lief hebben en in hem geloven. Hun vertrouwen op hun God stellen. En dat drukte zich uit in het feit dat men God zou lief hebben met hun ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Hier wordt het beperkt tot drie begrippen. In het Nieuwe Testament wordt er nog ook aan toegevoegd. Daar staat dan, als het aangehaald wordt, onder andere door de Heer Jezus, maar ook door een wetgeleerde bijvoorbeeld, dan staat er, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw kracht wordt genoemd. Nou, dat is hier hetzelfde als uw vermogen. Vermogen is kracht. Wat je aan kunt, wat je kunt. En daarna stond het Nieuwe Testament nog bij ook met uw verstand. Geheel uw verstand. Kortom, geheel je wezen. Hart, ziel, verstand en al je kracht. Kortom, met alles wat in je is zou je de Heere God lief hebben. Dat werd tegen Israël gezegd. Dat zouden ze hun kinderen ook inscherpen, staat in vers 7. Gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Kortom, bij voortduring. En dit principe geldt ook vandaag de dag. Wij leven dan onder het Nieuwe Verbond, maar heb je kinderen? Breng ze bij de Heer zo vroeg mogelijk. Vertel ze van de Heer en leef uit het geloof. Dat is het beste voorbeeld voor jezelf ook. Daar gaat meer kracht vanuit dan soms wat je zegt. En de liefde die je uitstraalt in wat je doet en ook wat je zegt, dat pikken kinderen heus wel op hoor. Ze zijn jong, maar ze voelen het ook wel aan. En je moet dus niet pas beginnen met opvoeden in het geloof als ze in de puberteit zitten, zoals sommige psychologen wel eens zeggen, dan ben je in mijn optiek eigenlijk al te laat. En de Bijbel geeft het ook aan, begin van jongs af aan, want van jongs af aan zijn kinderen nog openstaande voor alles wat hun verteld wordt. Je kunt kinderen van alles wijs maken, maak ze het goede wijs, van jongs af aan. Als ze ouder worden, dan wordt dat al steeds minder. Zeker als ze in de puberteit komen, dan verzetten ze zich vaak tegen wat ze van jongs af aan meekregen. En dus van jongs af aan, de kinderen met de beginselen van het woord van God bekendmaken, is heel belangrijk. Leven uit het geloof, als voorbeeld en daarvan getuigen ook, is belangrijk. En de Heer geeft het hier aan zijn volk Israël als een opdracht mee. En daarna staat ook nog in vers 8, ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en ze zullen op uw voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. Natuurlijk is dat ook symboliek, een teken op uw hand. Je kent die gebedsriemen wel, die zwarte riemen, daar zit dan ook zo'n doosje aan. En op uw hand, want met de hand handel je, doe je, werk je, zodat je dus eraan denkt van, oh ja, dat woord zou mijn handelwijze beïnvloeden. En zo'n voorhoofdsdoosje op het hoofd, dat betekent dat het woord Gods wat daarin staat, dat dat ons denken, ons verstand zou besturen. Het is symbolisch, maar dat beeldt het wel uit. Wij hoeven dat niet te doen, maar ja, ook wij zouden uiteraard gewoon ons voeden met het woord van God en opgroeien in de kennis van onze Heere en wijs worden in hem, in alle wijsheid en geestelijk verstand heet het dan. Kolossenzen 1. Maar dit is wat de Heer tegen zijn volk Israël vertelde. We gaan naar Deuteronomium 7, vers 6. Woorden die de Heer uiteraard via Mozes tot het volk heeft gesproken. Daar staat, want gij zijt een heilig volk, den Heere uw God. Maar dat zijn wij ook, onder het Nieuwe Verbond. Een heilig priesterdom. Want de Heer heeft ons ook apart gezet, afgezonderd van de wereld en toegewijd zijnde aan hem. En bovendien heiligt hij ons ook nog, opdat we ijverig zouden zijn in goede werken. Nou, hier wordt het van Israël gezegd. Een heilig volk voor de Heer uw God. U heeft de Heer uw God verkoren. Wij zijn dat ook in Christus. Zelfs nog voordat God Israël verkozen had. Want er staat in Efeze 1 dat we uitverkoren zijn in hem, in Christus, van voor de grondlegging der wereld, staat er dan vertaald. Dat laat ik zomaar even rusten. U heeft, Heer uw God, verkoren dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. Wel, ook wij als gemeente, maar met een hemelse bestemming, hebben eenzelfde soort positie. Alleen, wij zijn ook uit alle heidenen getrokken. Het woord ecclesia betekent toch uitgeroepenen uit de wereld en toegevoegd aan het huis Gods, de gemeente, waarvan wij leden geworden zijn. Maar ja, wij hebben natuurlijk een hemelse bestemming. Israël heeft een aardse toekomst. Dan staat er, een volk des eigendoms zou het zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. De Heer heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren om uw veelheid boven alle andere volkeren. Want gij waart het weinigste van alle volken. Gering. Maar je kunt het geestelijk toepassen, wat zegt de Bijbel over ons in 1 Korinthe 2. Wij waren niet vele wijzen, niet vele edelen, niet vele aanzienlijken. Wij hoorden bij het verachte, het onedele in de wereld. En niettemin heeft God ons uitverkoren in Christus, op grond van ons geloof. En hier staat, niet om uw veelheid dus, maar als ware eigenlijk het minste van alle volken, maar omdat de Heere uw lieden lief had en opdat hij hield de eed die hij uw vaderen gezworen had, heeft u de Heere met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Farao, koning van Egypte. De Heere had het volk lief, dat zegt de schrift ook over ons. Hij heeft ons eerst lief gehad, opdat wij nu hem zouden kunnen lief hebben. Hetzelfde beginsel eigenlijk. En hier zie je dat over Israël gezegd. Zij zijn door een sterke hand, namelijk de hand Gods, verlost geworden uit de slavernij. Onder leiding van Farao, die uiteraard dan een beeld is van de boze, de overste van deze wereld. Waaruit wij ook zijn macht onttrokken zijn. We zijn uit de macht der duisternis getrokken en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Hier staat dan in vers 9... Gij zult dan weten dat de Heer uw God die God is, die getrouwe God, de welke het verbond en de weldadigheid houdt, aan die hem liefhebben en zijn geboden houden tot in 1000 geslachten. En dat houdt dus in dat men God zou liefhebben. Dan is God ook daarin getrouw. Het omgekeerde gold daar ook in, hij vergeldt een ieder van hen die hem haten, die dus afstand van de Heer nemen, die dus zijn woord niet geloven en hem dus niet liefhebben. Maar ook deze opdracht om de Heer hun God lief te hebben, vind je in het Oude Testament mooi beschreven voor Israël. Deuteronomium 10, bladeren we even het door. De beste manier om dit onderdeel van het begrip liefde te bespreken is gewoon de schrift aan te halen. En dan komen we in Deuteronomium 10 terecht vanaf vers 12. Nu dan, Israël, wat eist de Heer uw God van u? Wat vraagt hij van u? Dan de Heer uw God te vrezen, dat betekent ontzag voor hem te hebben, in al zijn wegen te wandelen en hem lief te hebben en de Heer uw God te dienen. Dan zie je dus dat liefhebben in de praktijk tot uitdrukking komt in dienen. En dat is onder het nieuw verbond net zo. Denk maar aan de schriftplaats uit de Galatenbrief, dient elkander door de liefde. En dat staat precies hetzelfde beginsel. Maar we dienen elkander omdat we de Heer lief hebben en daarmee dienen we God ook. Met uw ganse hart en met uw ganse ziel, om te houden de geboden des Heeren en zijn inzettingen die ik u heden gebied, u ten goede. Zie, des Heeren, uw Gods is de hemel en de hemel der hemelen en de aarde en al wat daarin is. Hij is de schepper van alles, van hemel en aarde en ook woont hij in de hemel der hemelen. Alleenlijk heeft de Heere lust gehad aan uw vaderen om die lief te hebben en heeft hun zaad na hen, uw lieden, uit al de volken verkoren, gelijk het te deze dagen is. Besnijd dan de voorhuid uw harten en verhard uw nek niet meer. Want dat is een uitdrukking van ongeloof. De voorhuid van je hart, dan ligt er dus een bedekking op het hart, die moet eraf. Hier wordt gezegd dat zij dat zouden doen. En in Deuteronomium 30 staat dat de Heer het zal doen. En het gaat in de praktijk samen, want als je de voorhuid van je hart besnijdt, betekent het dat je tot geloof komt. Want met het hart zou je geloven. En er ligt nu een bedekking op, dus neem die bedekking weg. Nieuwe Testament in 2 Korinthe 3 zegt ook dat in het lezen van het Oude Testament onder de Joden een bedekking op hun hart ligt. Maar die wordt weggenomen zodra ze zich tot Christus bekeren. Want dan worden ze dienaren van een nieuw verbond. En in deze tijd wordt gezegd, kom tot geloof in de God van Israël. En verhard uw nek niet meer. Nou, je hebt misschien wel eens een keer een stijve nek gehad. Dan kun je nek dus eigenlijk niet goed bewegen. Of je kunt je nek niet goed buigen. Maar het is een beeld van dat je nek niet buigzaam is. Want je nek is de verbinding tussen hoofd en lichaam. Daar kun je mee buigen, kun je alle kanten op kijken. Maar als het goed is, kijk je de ene kant op, de goede kant. En is je nek buigzaam voor de Heer? Je buigt voor de Heer. Als je hart verhard is en je nek is stijf of verhard, dan ben je ongelovig eigenlijk, beeld dat uit. Daarom gebruikt de Bijbel ook wel eens hardnekkigheid. Dat werd door Stefanus gezegd, notabene, hè? In Handelingen hoofdstuk 7. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart, zei die notabene tegen de Joodse leidslieden. Was snoeihard hoor, maar het was wel waar. Want gij wederstaat altijd de Heilige Geest. U, zowel als uw vaderen. Altijd ongeloof, altijd tegenwerking van het werk Gods. En geen geloof in het woord Gods. Het wordt hier hen voorgehouden dat ze dat niet zouden doen, dat ongeloof. Want de Heere, uw God, die is een God der goden, een Heere der heren, die groot en die machtige en die vreselijke God, die alleen, die geen aangezicht aanneemt, nog een geschenk ontvangt. Nee, God ziet niet naar de buitenkant. God ziet de persoon des mensen niet aan. Of zoals het Nieuwe Testament zegt, bij God is geen aanneming des persoons. God ziet het hart aan. Dat moest zelfs de profeet Samuel nog leren. In zijn tijd toen hij naar Bethlehem gestuurd werd om daar een koning in plaats van Saul, die toen nog regeerde over Israël, te salven. En toen kwamen de zonen van Isi langs, van de grootste tot de jongste aan toe. Alleen de allerjongste, David, was nog bij de kudde in het veld. En toen Samuel de oudste zag, was een sterke, stoere man. Toen dacht hij van, ja, dit zal hem wel zijn. En de stem van de Heer zei tegen Samuel, het is niet zoals de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En dat was het kenmerk van David. David was een gelovige jonge man. Hij was weliswaar de jongste, maar hij werd verkoren, opdat hij in plaats van Saul daarna de koning van Israël zou worden. Een man naar Gods hart, zegt Handelingen 7. En dan was het een gelovige. Je kunt je niet mooi voordoen voor de Heer. De Heer kent onze harten. Wees maar gewoon wie je bent en vertrouw jezelf aan de Heer toe. Met alles wat je hebt. Want de Heer kent ons beter dan wij onszelf kennen. Er is niets voor hem verborgen. Niet dat we daar bang voor hoeven te zijn, maar je hoeft ook geen show op te zetten. Nee, de Heer prikt de Heer sowieso doorheen. En wij als gelovigen na verloop van tijd ook wel hoor. Misschien niet direct. Maar wees maar gewoon eerlijk en oprecht. Jezelf in afhankelijkheid van de Heer. Want daar heb je zelf het meeste aan, maar de Heer ook. En je broeders en zusters ook. Dan weten ze ook wat ze aan je hebben. Dus in ieder geval ook hier staat dat. Hè, dat men de Heer zou liefhebben en dienen en zijn geboden zou houden. Maar als we toepassen onder het nieuwe verbond. Het is Johannes, we hebben het eerder gelezen in 1 Johannes 5. Dit is de liefde Gods, dat wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. En in het volgende vers staat erachter, en zijn geboden zijn niet zwaar. Kijk, dat is verschil. De geboden onder het oude verbond, die waren onder de wet van kracht. En die kon men ook alleen maar, als men geloofde, in de praktijk brengen. Toch maakte men ook fouten. Dan kon men eventueel een schuldoffer of een zondoffer brengen voor verzoening en vergeving. Dat was onder de wet allemaal mogelijk. Maar onder het nieuwe verbond leren we dat zijn geboden niet zwaar is. Het is een ander juk. Het juk is zacht, het juk is licht, zegt de Heer Jezus tegen zijn Joodse tijdgenoten. Neem dat juk op je, want de Heer draagt het met ons mee. En dat is ja, eigenlijk gewoon het gebod der liefde. De wet van Christus is het gebod van Christus en dat is het juk wat wij hebben te dragen. En de Heer draagt het met ons mee, want Hij heeft zijn liefde in onze harten uitgestort en Hij doet zijn werk in ons, dus draagt Hij ons ook in onze levens mee om dat juk van liefde, genade, vrede waaronder we staan, zijn geboden te bewaren, om dat in de praktijk ook te brengen. Maar het staat en valt met de gezindheid van ons hart. Dus het principe is anders onder het nieuwe verbond, maar het beginsel is eigenlijk hetzelfde. Men zou God lief hebben en zou zijn woord bewaren. En er waren onder het oude verbond ook gelovigen, toch? En waarom werden zij dan gerechtvaardigd? Zelfs voor de wet, voordat de wet kwam, bij Abraham wordt al gezegd, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Geloof, daar zit de sleutel. En onder de wet is dat ook zo. Maar ja, van nature zijn wij niet in staat om de wet te volbrengen. Romeinen 7. De wet is heilig, is goed, is recht. En we weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, zegt Paulus, verkocht onder de zonde. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam deze doods? Staat erachter, door Jezus Christus. Hij alleen. Hij heeft de wet vervuld. En wij zijn dus niet meer onder de wet. Wij leven onder de genade. En we mogen dus het van hem verwachten in onze levens. Maar onze keuze is net zo goed als de oproep aan Israël. Leef uit het woord van God. Geloof in het woord van God. Stel je vertrouwen op de Heere. En dat is wat Israël zou doen. Hier wordt dus gezegd, besnijd dan de voorhuid van uw hart. En als we doorbladeren Deuteronomium 30, dan zien we dat dat in de toekomst ook daadwerkelijk in vervulling zal gaan. En, maar dan spreken we over de dagen van de wederkomst van Christus. In Deuteronomium 30, het staat eigenlijk in vers 6, maar laat ik even beginnen vanaf vers 1. Daar staat, voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die in hoofdstuk 28 uitvoerig beschreven zijn, die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Nou, dan konden ze dus concluderen dat de vloek wel over hen kwam. Want bij de vloek, dat is het gevolg van ongehoorzaamheid aan de Heer, zouden ze inderdaad ook onder de volkeren verstrooid worden. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, naar alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel, in de toekomst dus wel, zich zo bekeren. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden, een gevangenis is dat ze onder de volkeren verstrooid zijn, en zich uwer ontfermen, en hij zal u weder vergaderen. Daarin is de vertaling niet helemaal correct. De Hebreeuwse tekst zegt, hij zal wederkeren en u vergaderen. Men heeft het hier samengevoegd, maar dat staat er echt niet. Hij zal wederkeren en u vergaderen. Dat betekent dus dat als de Heer wederkomt, dat ze dan pas echt vergaderd worden uit alle volkeren. Waarheen u de Heer uw God verstrooid had. En al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. Matthäus 24 vers 31. Hij zal daartoe zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkoren uit de vier winden bijeen te vergaderen, hè, van het ene uiterste des hemels tot aan het andere daarvan. Dat vind je hier zo ongeveer ook. En de Heere, vers 5, uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben en gij zult dat erfelijk bezitten. Hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heer uw God zal uw hart besnijden, het hart van uw zaad, om de Heere uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij leeft. Besnijdenis van het hart, opdat gij leeft. En in Deuteronomium hiervoor lazen we net, besnijd gij dan uw hart. Nou, hiervoor staat, gij zult u bekeren. De Heer voorspelt dat nu al. En als ze zich bekeren, dan besnijden ze daarmee feitelijk hun hart zelf. En dan zal de Heer dat beantwoorden met de besnijdenis van hun hart, omdat ze tot geloof gekomen zijn. En wij kennen onder het nieuwe verbond kennen we een andere vorm van besnijdenis dan die met handen geschiet. Dat is de besnijdenis des harten, volgens Romeinen 2. Oftewel de besnijdenis van Christus uit de Kolossenzenbrief. Dat we met hem gestorven en begraven zijn. En dat de voorhuid is weggenomen. De voorhuid uws vleeses, van je zondige vlees, heeft God weggedaan in de dood van de Heer Jezus Christus. En dat gij met hem zijt opgestaan, opgewekt. En dat is wat je dan ziet als de voorhuid weggenomen wordt. De eikel. Eikel, eikenboom, Abraham, geloof, gerechtigheid. Allemaal gedachten die je dan zou moeten hebben. De eikel, zo wordt hij genoemd, van het mannelijk lid. Zo heet hij ook toevallig. Nou, toevallig. Ik denk dat dat gewoon zo wel van origine geweest moet zijn. Maar ja, het besneden mannelijk lid lijkt ook veel op de vrucht van de eikel. Van de eikenboom. Die heeft namelijk niet een gehele omhulling, maar een dopje. En de rest is niet omhuld. Heel anders dan een kastanje bijvoorbeeld. Het beeld is gewoon dood en opstanding uit. De besnijdenis van Christus wil zeggen dat je deel hebt aan het nieuwe verbond. Dat je deel hebt aan de dood en opstanding van Christus. En zelfs ook nog meer dan dat, wij zijn ook met hem gezet in de hemel. Hier wordt het gezegd van Israël. Dit is de wedergeboorte van het volk Israël in de toekomst. En let wel, je hoort vandaag de dag nog wel eens wat christenen, ook wedergeboren christenen, zeggen wij moeten Israël toch zoveel mogelijk naar dat land brengen. Ja, dat kunnen we beter niet doen. Het beste wat we kunnen doen is hen het evangelie verkondigen en ze bij de Heer Jezus brengen. Want als je weet wat in dat land allemaal nog gaat gebeuren, binnen redelijk afzienbare tijd, dat we dan weten dat er grote verdrukking komt. Je bent daar, dan kun je beter niet zijn. Want die verdrukking is nog nooit zo hevig geweest, zegt de schrift. En hieruit blijkt al dat de Heer eerst zal wederkeren en hen dan pas zal vergaderen. En voor zover men in het land is en men gelovig is, moet men er toch eerst weer uit om later met de Heer terug te gaan. Men bedoelt het vaak goed, maar men kent de schrift op dit punt vaak heel slecht. En dat is jammer, vinden wij dan. Terwijl de schrift toch wel heel duidelijk daarin is. Nou, de Heer zal hen dus hun hart besnijden, betekent zij zullen een wedergeboren volk zijn en ze zullen dan de Heere ook lief hebben met hun ganse hart, met hun ganse ziel, opdat gij leeft. Denk aan die uitdrukking uit Hosea, hoofdstuk 6, na 2 dagen en op de 3e dag zullen wij verrijzen en we zullen levend worden voor hem. Het spreekt over de toekomstige wedergeboorte van het volk Israël. Hier wordt het al aangekondigd, het moet allemaal nog gebeuren. En Mozes heeft het verteld en Mozes heeft het geweten. En hij speelt in de toekomst ook nog een rol daarin. Als een van de 2 getuigen. Hè, om in ieder geval in de eerste helft van de 70ste jaarweek samen met Elia daar 1260 dagen te getuigen. En dat men beter het land uit kan gaan als men tenminste de Heer levend wil ontmoeten. In ieder geval zullen ze prediken om de Heer te geloven op zijn woord. Maar in ieder geval is het zo dat hier dit al aangekondigd wordt. We weten ook, laten we even naar Jeremia toe gaan, dat de Heer een liefdesrelatie met zijn volk had. Zo wordt het dan beschreven, zelfs een huwelijksrelatie. Waarbij je dan de begrippen bruid en bruidegom zou kunnen gebruiken. Maar in Jeremia 2, vers 2, wordt door de Heer daaraan gerefereerd. Er staat in vers 2, ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende, zo zegt de Heere, ik gedenk der weldadigheid uw jeugd, der liefde uw ondertrouw. Liefde van uw ondertrouw. Het moest nog bekrachtigd worden in een verbond, maar er was al liefde. Voor de God van Israël, de liefde uwer ondertrouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn in onbezaaid land. Israël was de Heeren heiligheid. Het wordt tegen Jeruzalem gezegd als hoofdstad van het land en het volk, maar het heeft betrekking op Israël. Was de Heeren een heiligheid, de eerstelingen zijn er inkomst. Allen die hem opaten werden voor schuldig gehouden, kwaad kwam hun over, spreekt de Heeren. Nou, dat was een terugverwijzing naar hoe het was. En in Jeremia 31 wordt ook gezegd dat de Heer een verbond met hen had gesloten. In een ander gedeelte, dat is Ezechiël 16, lezen we ook over die liefdesband tussen de Heere en zijn volk. De Heer is dan de man en het volk wordt als vrouw beschouwd dan. In Ezechiël 16, vers 7... Het wordt ook hier gezegd tegen Jeruzalem, die in vers 2 en 3 genoemd worden, maar we hebben zo net al gezien dat het kan staan voor het volk. En dan staat in vers 7, ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. Gij zijt gegroeid en groot geworden, gij zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden, dus is volwassen vrouw geworden dan. En uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Ezechiël 16, vers 7. Vers 8. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd der minne, de liefdestijd. Dit woord minne, van beminnen, dit is het woord doet, wat dus met liefhebben ook verband houdt. Het was de tijd der minne. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en ik dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Spreekt de Heere, Heere, en gij werd mijne. En daar heb je dus de bevestiging van dat huwelijksverbond. Het werd bekrachtigd door de wet die gegeven werd aan het volk, waarmee de Heere zijn volk dus tot zijn volk maakte. Gij werd de mijne. En ja, hij als God werd hun God. En die relatie die dus in de schrift als een huwelijksverbond beschreven wordt, die is ja, wat de Heer betreft altijd wel van kracht gebleven, totdat uiteindelijk de Heer in de persoon van de Heer Jezus gestorven is en het einde der wet gekomen is. Maar ja, we hebben uit de geschiedenis van het volk Israël kunnen zien hè, dat zij daar gewoonlijk heel erg ontrouw in geweest zijn. Wel, dat is in het kort de oud-testamentische geschiedenis, dat de Heer in de toekomst voor zijn volk wel degelijk ook een belofte heeft gegeven dat zij opnieuw in het land geplaatst zullen worden en dan wel degelijk vanuit een wedergeboren hart de Heer zullen liefhebben, een gelovig hart dus. Daar vinden we ook gelukkig heel veel schriftplaatsen in, want het is dus echt niet zo dat de Heer zijn volk heeft afgedaan voor eeuwig. En dan kom je bij die bekende vervangingstheologie of theorie terecht, of vervangingsleer, hoe je het maar noemt. En dan betekent dus dat Israël heeft afgedaan en dat voor Israël de kerk in de plaats gekomen is. Ja, de gemeente, dat is wat de Bijbel gebruikt voor het woord, is wel het volk Gods nu. Maar het betekent niet dat voor het volk Gods Israël, waar beloften aan gedaan zijn aan de vaderen van Israël, Abraham, Isaac en Jacob, dat die beloften niet in vervulling zouden gaan. Maar dat geldt ook alleen voor zover zij verbonden zijn met het zaad van Abraham, het welk is Christus. Het moet dus een gelovig volk zijn. Het is goed om dat even te zien, want er zijn ook een paar schriftplaatsen die ik dan even wil aanhalen. Begin ik even in Jesaja 41, Jesaja 41 vers 8 en volgende. Maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber. Het Nieuwe Testament zegt dan mijn vriend. Abraham was de man die God lief had door zijn geloof. Gij, welke ik gegrepen heb van de einden der aarde en uit haar bijzondersten geroepen heb en zeide tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Dit vers 10 wordt heel geregeld door christenen geciteerd buiten de context en gestuurd naar andere gelovigen die in moeilijkheden zitten of moeite hebben. Dat is op zich niet verkeerd. Echt niet, want dat is ook wel wat het Nieuwe Testament over ons zegt. Is de Heer met ons? Ja, hoeven wij dan ook niet te vrezen? Ja, natuurlijk niet. Is hij degene die ons versterkt, die ons helpt? Hebreeënbrief. Hulp verkrijgen, te bekwame tijd. Ondersteunt de Heer ons? Jazeker wel. Hij draagt ons in dit leven, ook met de rechterhand mijner gerechtigheid. Maar lees altijd wel eerst even de context waarin het staat. Wordt hier in de eerste plaats gezegd van Israël. En daarna is het ook van toepassing op ons. Het gebeurt wel vaker hoor, dat men schriftplaatsen uit het Oude Testament uit de context haalt en dan zomaar toepast op ons. Soms kan dat wel, zoals hier. Maar men moet wel het verband vasthouden waarin het staat. En dan staat er, zie, zij zullen beschaamd en te schande worden allen die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets en de lieden die met u twisten zullen vergaan. Dat moet allemaal nog echt gebeuren. Als de Heer wederkomt, dan zal hij de vijanden van Israël teniet doen. En dan zal hij zijn volk ook beschermen. Even een stap verderop, vers 13. Want ik, de Heer, uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormken Jacobs, gij volksken Israëls. Ik help u, spreekt de Heer, en uw verlosser is de heilige Israëls. En hoewel ze gering en klein zijn, want er is maar een overblijfsel wat dan de Heer zal aanroepen en behouden zal worden in het beloofde land, niettemin zal het worden als het zand der zee, als de sterren des hemels, zegt de schrift ook. En hier staat zelfs dat ze hun vijanden zelf teniet zullen doen in de volgende versen. Een scherpe nieuwe dorsslede. En gij zult bergen dorsen en vermalen, gij zult heuvelen stellen gelijk kaf. Dat is beeldspraak. Bergen en heuvelen zijn rijken en minder hoge koninkrijken in de wereld die door Israël teniet gedaan worden in de kracht van God. Maar het gaat over een gelovig volk die dan de Heere wel degelijk lief hebben. En Jesaja 43, vers 1. Maar nu al zo zegt de Heer uw schepper, o Jacob, uw formeerder, o Israël. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijne. Ja, dat was bij de bevestiging van het verbond. Er werd ook al zo, gij werd de mijne. En hier gaat het over de toekomst eigenlijk. Daarom lees ik iets verder op in vers 4. Van toen af dat gij kostelijk zijt geweest in mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest. En ik heb u lief gehad, zegt de Heer tegen zijn volk. Daarom heb ik mensen in uw plaats gegeven en volken in uw plaats van uw ziel, die in het land waren, heeft de Heer eruit gezet om zijn volk aan dat land te geven. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal uw zaad van de opgang brengen. Ik zal u verzamelen van de ondergang. Oost, west. En thuis best zou je zeggen, maar dat komt nog. Ik zal zeggen tot het noorden geeft en tot het zuiden. Nou, dan heb je de vier winden. Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. En ieder die naar mijn naam genoemd is, die ik geschapen heb, tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. Dat is een wedergeboren volk in de toekomst, die dan wel mag merken dat de Heer hen eigenlijk altijd lief gehad heeft. Maar dat zij die liefde in de geschiedenis eigenlijk nooit echt beantwoord hebben. Moet de Heer altijd wel veel verdriet gedaan hebben dat het volk in ongeloof wenste te leven en geen vertrouwen had in hun God, maar liever verbonden sloot met andere volkeren. En straks komt er nog een keer zo'n verbond waarvan geen Spaander heel blijft. Dit is Jesaja 43, dan gaan we naar Jeremia 31. Dat is het bekende hoofdstuk over het nieuwe verbond wat de Heer met alle geslachten van het huis Israëls en van het huis van Juda zal sluiten. Maar dat staat pas in vers 31 en volgende. Begin even in vers 1. Tenzelfde tijde, spreekt de Heer, zal ik alle geslachten Israëls, dus alle stammen, tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Dan wordt het dus weer Ami. Zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Dus de Heer moet eerst komen om hem tot rust te brengen. En als hij inderdaad heen gaat om Israël tot rust te brengen, wordt het overblijfsel gevonden in de woestijn, waar ze genade hebben gevonden. Genade vind je alleen op grond van geloof. Dit betekent dus dat het gelovige overblijfsel van Israël in die bekende woestijn in de toekomst van Paran in Petra daar uiteindelijk verzameld zal worden en door de Heer geoordeeld zal worden. En dat het overblijfsel wat gelooft in het land zal worden geplant, zoals elders dan weer staat. En dan staat vers 3, de Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, zegt de Heer over zijn volk. Een eeuwige liefde, staat het woord olam, hè, voor eeuwig. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Getrokken met goede tierenheid. Hij moest hen trekken. In een parallel gedeelte, even kijken waar dat staat in mijn aantekeningen. Ja, Hosea 11 vers 4, daar staat dat de Heere hen zou trekken met touwen der liefde. Hij moest hen trekken, want ze wilden eigenlijk nog niet. Gij hebt niet gewild. En toch betoont de Heer telkens weer zijn liefde. En uiteindelijk zullen ze tot bekering komen, in de grote nood, de naam des Heeren aanroepen. En dan zullen ze ontdekken wie hij is. De Heere, namelijk Jezus Christus. Hij heeft hen lief gehad met een eeuwige liefde. Omdat hij de vaderen van Israël beloofd had dat hij met een eed gezworen had dat hij hen in het land zou plaatsen als een erfenis. maar dat is alleen voor een gelovig overblijfsel zo. En dan zegt de Heer, ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, enzovoort, enzovoort. Laat ik dat maar verder overslaan. Maar je ziet dat de liefde van de Heer voor zijn volk nooit is te gronde gegaan. Maar dat die liefde nooit beantwoord werd, of maar heel weinig. In de toekomst zal het wel degelijk zo zijn dat er een nieuw verbond zal komen. En dat is een eeuwig verbond. En dan zullen ze allen de Heere kennen, van klein tot groot. Dat komt dus omdat ze zich bekeerd hebben tot de Heere en in hun hart inderdaad liefde voor de Heere God is. Maar het is nu nog toekomst. Nog één schriftgedeelte erover, Zefanja. Zefanja hoofdstuk 3. Ook dat spreekt over de toekomst van het volk Israël, hun herstel op grond van hun bekering. Na de grote verdrukking zal de Heer hen als zijn volk aannemen. Vanaf vers 12 van hoofdstuk 3 van Zefanja. Zijn niet de profetieën waar we zo vaak zijn natuurlijk. Maar er staat, maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden. En wat van de Heer Jezus in Jesaja 53 gezegd wordt, en ook in Petrusbrief aangehaald, wordt hiervan het gelovig overblijfsel van Israël gezegd. Zij spreken de waarheid. Dat kan alleen omdat ze een gelovig hart hebben. Maar ze zullen wijden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blijde. Spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere is in het midden van u. Maar wie was dat ook alweer die op de ezel reed naar Jeruzalem en die genoemd werd de koning van Israël? Dat was de Heer Jezus. Je ziet dus dat Jehovah blijkt dan de Heer Jezus Christus te zijn. Hij is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heer uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. En tegenover zwijgen in zijn liefde staat, hij zal spreken tot hen in zijn toorn. Maar dat doet hij ten opzichte van de volkeren, Psalm 2. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken, staat erbij. En over Israël zegt hij, hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zegt niets meer over het volk. Niets anders dan dat hij hen liefde betoont. Omdat ze ook de Heer lief hebben. En daarna staat er, hij zal zich over u verheugen met gejuich. Het laatste vers, vers 20 zegt, te dien tijde zal ik uw lieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk zal uw lieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heer. Als hun verstrooiing, hun ballingschap ten einde is en ze terugverzameld zijn in het beloofde land, dan is er een nieuw verbond tussen de Heer en zijn volk ontstaan. Een ander aspect wat ook onder de wet van kracht was, dat gaan we nu lezen. Dat staat in Leviticus 19. En dat is eigenlijk wat het Nieuwe Testament noemt het tweede gebod daaraan gelijk. Het eerste gebod is, gij zult de Heer uw God lief hebben, kort gezegd met alles wat in je is. En het tweede gebod daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. Dat staat eigenlijk maar één keer in het Oude Testament. Je zou verwachten dat het dan ook in Deuteronomium staat, waar we dat zo net gelezen hebben. Maar het staat hier in Leviticus, in een hoofdstuk, wat gaat over voorschriften hoe Israëlieten onderling met hun volksgenoten zouden omgaan. En ik lees vers 18. Daar staat, gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks. Dus die tot het volk Israël behoren, vers 18. Vers 18 van hoofdstuk 19 zegt dan, maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Ik ben de Heere. Dus dan weet je meteen dat de naaste hier gelijk is aan iemand die behoort tot hetzelfde volk, Israël. Als je het voorgaande vers leest, dan zie je dat het ook overeenkomt met de broederen. Gij zult uw broeder, die van het volk is, in uw hart niet haten, gij zult uw naaste naastelijk berispen en gij zult de zonde in hem niet verdragen. Zoals in Spreuken staat, openbare berisping, bestraffing is beter dan verborgen liefde. Als iemand in de zonde leeft, zou men het woord Gods daartegenover plaatsen en op die wijze dus feitelijk hem op een verkeerde levenswandel wijzen, in alle liefde wellicht, hè? Dat is meestal de bedoeling, maar niet verdragen, niet goedkeuren, niet alles onder de mantel der liefde schuiven. Maar daar moet je ook de wijsheid van de Heer voor hebben in die omstandigheden. Maar je vindt het hier ook terug. Dus uw naaste liefhebben als of gelijk uzelven, dan ben je dus inderdaad nog zelf de norm, wat onder de wet van kracht was en wat in het Nieuwe Testament ook aangehaald wordt een aantal keren. Het is bijzonder dat diezelfde uitspraak verder niet, voor zover ik weet, in de schrift zo uitgebreid naar voren komt in het Oude Testament. En toch wordt het als een tweede gebod daaraan gelijk genoemd. Het heeft dus wel hoge waarde voor de Heer. Dan komen in vers 34 nog een bijzonder aspect tegen van dit hoofdstuk. En daar staat in vers 34, de vreemdeling die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van uw lieden. Het woord inboorling, daar moet ik altijd een beetje om lachen als ik dat lees. Want dan denk ik aan Columbus, hè, die ging dan met zijn schepen op reis en die kwam ergens in Zuid-Amerika, als ik het wel heb, terecht. En daar waren mensen die daar woonden, dat waren inboorlingen en die waren daar geboren. Maar het woord inboorling in de Statenvertaling betekent dat hij dus geboren is in het land waar Israël woont. Zo wordt hij dus gerekend als een inboorling. Dus nog een keer vers 34. De vreemdeling die als vreemdeling bij u verkeert zal onder u zijn als een inboorling van uw lieden. Die dus te midden van u geboren is. Gij zult hem lief hebben als uzelven. Dus eigenlijk wordt hij beschouwd als een naaste ook. Hè? Al is het een vreemde, ja. En in het paralleltekst van Deuteronomium hoofdstuk 10 vers 18 en 19 staat dat zij hem dan voeding en kleding zouden geven als het een vreemdeling is in het land verblijvende. De reden die hierbij staat is, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. Ik ben de Heer uw God. Dus ze weten heel goed wat een vreemdeling zijn is. En daarom zouden ze ook datzelfde beginsel ook toepassen, want de Heer heeft hen, hoewel ze vreemdeling waren, toch ook verzorgd en uit het land van Egypte gebracht naar het beloofde land. Dat is ook een bijzondere uitspraak. Daarbij moet ik opmerken dat het begrip vreemde of vreemdeling ook in Jesaja 56 vers 6 wordt nader omschreven als de vreemde die zich tot de Heere toevoegt. Dus het gaat in het bijzonder om degenen die als vreemdeling, dus niet in Israël geboren zijn, tot een ander volk behoren, maar wel voor de God van Israël kiezen. En daar hebben we voorbeelden van toch, hè? Mensen die uit een ander volk voortkwamen en toch toegevoegd werden aan de stam van Juda. Noem eens één. Caleb, dat was een Keniziet. Rahab, de hoer uit Jericho. Rut, de Moabitische. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk, de kozen voor. Maar in dit vers staat niet expliciet erbij dat ze ook voor de God van Israël moeten hebben gekozen. Maar uit andere schriftplaatsen blijkt dat dan weer wel. Dit is in ieder geval een houding van herbergzaamheid en gastvrijheid voor degene die als vreemdeling in het land is. Ja, en omgekeerd kwam het toch ook voor. Abraham kwam in het land wat hem beloofd was. Maar hij verkeerde daar als vreemdeling. En er waren heidense volkeren die ook hem toch wel op een vriendelijke wijze benaderden en met hem omgingen. Niet altijd, maar meestal wel. Maar in ieder geval is dat dus ook een aspect wat onder de wet nog van kracht was. Verder komt liefhebben natuurlijk op talloze wijze voor in relaties tot liefhebben van man en vrouw, van ouders en kinderen wordt het gebruikt. Zo had Jonathan zijn vriend David lief. Meer dan de liefde der vrouwen, daar moet je niet meer van maken dan er staat. Betekent dat hij hem in het bijzonder lief had. Niet dat zij, moet ik het zeggen, waren. Nee, ze waren homo's, maar geen homofielen. Nee. Ze waren homo sapiens, dat waren ze wel, ja. Mensen. Want dat wordt er wel eens aan ontleend, hè, aan dat vers. Maar zij hadden elkander zelfs nog meer lief dan de relatie tussen een man en een vrouw kan zijn, omdat die band tussen die twee broeders mannen zo hecht was. Ja, precies, dat gebruiken wij dan voor boezemvrienden. Best friends forever. Hè? Je hebt van die kinderen, die hebben dan zo'n bandje om en daar staat BFF Best friends forever. Dat is maar een tijdje vaak, omdat er dan wel weer een ander komt. Maar daar zijn het dan ook kinderen voor. Maar ik heb een best friend forever. U ook? Ja. Welke vriend is onze Jezus? He is forever our friend. Praise the Lord. Goed, dat komt ook allemaal voor. Eén voorbeeld wil ik lezen uit Prediker. Die vind ik wel mooi om even te lezen in dit verband. Voordat we gaan pauzeren. Prediker hoofdstuk 9, vers 9. En daar wordt ook het werkwoord liefhebben gebruikt, ahav. Daar staat, geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt. Al de dagen uws ijdelen levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen. Want dit is uw deel in dit leven en van uw arbeid die gij arbeidt onder de zon. Dus je mag best genieten van je arbeid wat je doet. Je mag best genieten van het leven, ook in het bijzonder van de vrouw die je lief hebt. Want je leven is maar kort, het kan ook zo voorbij zijn. En zolang je dan leeft, je ijdele dagen heet het. De tijd die overigens in het vlees, zegt Petrus, geniet samen met de vrouw die je lief hebt van dit leven. Maar dien vooral samen God. Heb hem lief boven alles. Dan gaan we eerst even pauzeren. Goed, dan gaan we eens even verder kijken in de psalmen en de spreuken, waar het begrip ook geregeld voorkomt. Daar vinden we ook wat meer aanwijzingen die over het leven van de gelovigen iets zegt. Laten we beginnen in spreuken 1. Daar vind je een negatief voorbeeld van liefhebben. Spreuken 1 vers 22. Daar staat, gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen? Nou, je weet dat ieder mens van nature niet goed is, dus dan gaat het om de mensen die zondaren zijn. Hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen en de spotters voor zich de spotternij begeren en de zotten wetenschap haten? En dan is de oproep van de wijsheid, de opperste wijsheid, om zich tot hem te bekeren. Keert u tot mijn bestraffing, zie, ik zal mijn geest overvloediglijk uitstorten en ik zal mijn woorden u bekendmaken. Dus dat is de oproep om zich te bekeren tot de Heere. Dat is natuurlijk ook nieuwtestamentische waarheid gewoon. De mens is van nature een zondaar en er wordt opgeroepen om zich tot de Heere te bekeren. En als men dat doet, ja, dan zal de Heer zijn geest uitstorten in hun hart. Je kunt er gewoon Titus 3 naast leggen, hè, dat de Heer uit zijn geest in onze harten overvloedig heeft uitgestort. En door die geest zal hij ook ons zijn woorden bekendmaken. Want de geest leidt ons in al de waarheid. Dus niet de slechtigheid liefhebben, maar juist God liefhebben. En daarom zijn woord liefhebben. Dat is de andere kant. Gaan we naar spreuken 8, waar we de andere kant tegenkomen. Hier spreekt ook de wijsheid. Het is hier een personificatie, een stijlfiguur. En wijsheid is op zich een abstract begrip, maar het wordt hier voorgesteld als iemand. En dan gaat het in hoogste instantie over God, die de alleen wijze God is. Het gaat ook over zijn zoon Jezus Christus, die de openbaring van God is en dus de wijsheid Gods genoemd wordt. Het kan ook over de geest gaan, dat is de geest der wijsheid. Je kunt in dit gedeelte dus lezen dat God spreekt tot de mensen om zich tot de wijsheid te wenden. En dan lees ik je in dit gedeelte vers 17. Daar staat, ik heb lief, dat zegt de wijsheid, die mij lief hebben. En die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Gegarandeerd dus. Als je de Heer zoekt, zul je hem vinden. Moet je wel oprecht zoeken natuurlijk. En daarna staat er, ik heb lief die mij lief hebben. De Heer heeft in het bijzonder lief degenen die hem lief hebben. Die term komen we in het Nieuwe Testament ook geregeld tegen. Hè? Alle dingen werken mede ten goede voor degenen die God lief hebben. Bijvoorbeeld dat als wij in verzoekingen beproefd gebleken zijn, dan heeft God ons beloofd de kroon des levens. Die heeft hij beloofd aan degenen die hem lief hebben. Nou, hier is het. De wijsheid heeft ons in het bijzonder lief. God heeft ons lief als we hem lief hebben. Omdat er dan die gemeenschappelijke band is die ook groeit. Dat gaat dus verder dan God heeft de wereld lief gehad. Want de wereld heeft van nature God niet lief. Die heeft haar eigen wijsheid gewoonlijk lief. En dat is dwaasheid bij God. Maar pas als iemand zich bekeert, leer je de wijsheid Gods kennen. Daar groei je in. En die liefdesband tussen de Heer en ons als gelovigen, die wordt intenser, die groeit. En dat is wat de Heer ook heel erg aangenaam vindt, hè? Dat we hem lief hebben door zijn woord lief te hebben. Daartegenover staat aan het eind van Spreuken 8. Daar staat in vers 33. Hoor de tucht. Het klinkt vrij zwaar in de Statenvertaling. Het woord betekent ook gewoon onderwijzing of lering of kastijding. En word wijs en verwerp die niet. Betekent dus neem het woord Gods aan. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemen de posten mijn deuren. Want die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Nou, dat kan alleen door geloof, hè, want zonder geloof is het onmogelijk om Goden welgevallig te zijn. Dus als je gelooft, dan vind je de Heer. Dat kan niet anders, als je op zoek bent naar de waarheid. En natuurlijk zegt Romeinen 3, er is niemand die God zoekt. Maar als je op zoek bent naar waarheid, als je op zoek bent naar echte liefde, als je op zoek bent naar echte vrede, en vul maar zulke begrippen in, dan kom je altijd uit bij God, dan wel bij de Heer Jezus Christus. En dan word je door het woord Gods opgeroepen om je te bekeren tot de Heer. Ja.
Spreuken 8, vers 1. Er staat roep de wijsheid, er staat wijsheid met een hoofdletter. Dus dan neem ik aan dat dat God is.
Ja, ja, dat ja, kan.
En er staat, en verhef niet de verstandigheid, ook met een hoofdletter. Haar stem. Dan denk ik, God is toch mannelijk. Is dat dan, kun je zeggen, van mijn wijsheid is vrouwelijk of zo?
Ja, nou precies wat je maar, zegt. God is...
Als het hier zo allemaal met een hoofdletter staat.
Ja, omdat dit een personificatie is. Dat betekent dat de wijsheid op zichzelf als iemand voorgesteld wordt. En God is uiteraard man. Maar wat van God uitgaat, is vrouwelijk. En van God die wijsheid is, de alleenwijze God, gaat wijsheid uit en die roept hier tot de mens. En in die zin is ze dus vrouwelijk. Vandaar haar stem. Het woord voor wijsheid in het Hebreeuws is het woord gogma. Ons woord gogem is er nog van afgeleid, als iemand die slim is. Hè? Maar gogma heeft ook een he aan het eind, dat is een vrouwelijke uitgang. Nou, dat is bijna aan het eind van dit hoofdstuk. Waren we gekomen in vers 36 nog, daar staat... Maar die tegen mij zondigt, die dus niet gelooft, is de strekking. Doet zijn ziel, dat wil zeggen zichzelf, geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar als je het leven vindt, dan heb je genadegift Gods ontvangen. En dat is het eeuwige leven. De een gelooft niet, de ander wel. En de wijsheid roept de mens op om zich te wenden tot hem. Want de wijsheid geeft het leven. De wijsheid is Christus en in hem is het leven. Dan gaan we naar een ander gedeelte in Spreuken. Dat is Spreuken 12, het eerste vers. En zulke versen kom je wel vaker in Spreuken tegen. Wie de tucht lief heeft, hier staat weer het woord voor onderwijzing. Het is het woord moesar en dat komt van het werkwoord jassar en dat betekent inderdaad dat men onderwezen wordt, dat men soms ook gecorrigeerd kan worden. Het Nieuwe Testament gebruikt in Hebreeën 12 het woord kastijding, maar dat woord betekent ook gewoon onderwijs, lering. Wie de tucht lief heeft, die heeft de wetenschap, oftewel de kennis, lief. Maar dan gaat het niet over de kennis van deze wereld, ook niet de wetenschappelijke kennis. Het gaat over de kennis van God. De uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, waar Paulus over spreekt in de Filippenzenbrief. Dus als je onderwezen wordt door het woord Gods, als je dat lief hebt, het woord lief hebt, dan heb je de kennis lief, want je groeit ook in de kennis van Gods woord. Daartegenover staat, maar wie de bestraffing haat, wie dus eventueel die onderwijzing die corrigerend is, haat, die niet lief heeft, is onverstandig, onvernuftig. Kernachtig gezegd, in Spreuken 3, vers 11 en 12, vinden we een verwijzing naar de Hebreeënbrief. Mijn zoon is degene die aangesproken wordt. Nou, dat kan ook van toepassing zijn op de gelovigen. Wij zijn kinderen Gods, maar als we door de geest Gods geleid worden, zijn we ook zonen Gods en worden ook als zonen aangesteld. Mijn zoon verwerpt de tucht des Heren niet, dus verwerp het woord niet, want het woord is namelijk opbouwend. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot onderwijzing, tot verbetering die in de rechtvaardigheid Gods is. Dus de schrift onderwijst ons. Nou, er staat, verwerp die tucht des Heren niet. Wees niet verdrietig over zijn kastijding. Soms corrigeert de Heer ons in onze gedachten, ook soms in ons doen en laten, als dat niet geheel een overeenstemming zou zijn met de wil van de Heer. Daar moet je niet verdrietig over zijn, daar moet je de Heer dankbaar voor zijn. Want betekent dus dat hij jou dichter naar je toe wil trekken. Hij voedt ons op tot nut, opdat wij aan zijn heiligheid deelachtig zouden worden, zegt de Hebreeënbrief. En daar is meteen het volgende vers de verwijzing naar. Want de Heere kastijdt degene die hij lief heeft. Hij voedt ons op vanuit liefde. En soms corrigeert hij ons dan ook wel eens. En we zouden dat het liefste maar ter harte nemen. Want God heeft altijd het beste met ons voor. Ja, gelijk een vader een zoon in de welke hij een welbehagen heeft. Dat is eigenlijk Hebreeën 12 vers 6. Terwijl vers 11 verwijzing is naar Hebreeën 12 vers 5. En daar wordt over de kastijding des Heren gesproken. Zouden we niet gering achten, staat daar. Want de Heer voedt ons nu eenmaal op om ons volwassen te doen zijn in het geloof. Om ons tot zonen te kunnen stellen ook. Daarin is, dacht ik, in Spreuken genoeg over gezegd. Het komt veel vaker voor, maar dit is de waarheid die in Spreuken nadrukkelijk naar voren komt. Dan gaan we nog even naar een aantal psalmen toe. Eerst psalm 145... Ik heb een selectie moeten maken, want het komt vrij vaak in het Oude Testament voor. Psalm 145, in het 20e vers. Een mooie belofte. Daar staat, de Heere bewaart al degenen die hem liefhebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Nou, dat lezen we in het Nieuwe Testament over ons ook. En de Petrusbrief, de eerste Petrusbrief, begint ook dat de Heer ons bewaart. Ons leven is met Christus verborgen in God. Hè? Niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Het kenmerk zit hem dus in het feit of je de Heer lief hebt. En in Psalm 146 staat in vers 8. De Heere opent de ogen der blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardigen lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt de wees en de weduwe staande. Maar de goddeloze weg keert hij om. Wie richtte in het Nieuwe Testament de gebogenen op? Wie opende de ogen in het Nieuwe Testament? Ja, de Heere, namelijk de Heere Jezus Christus. Die deed dat. In zijn dagen, als een uitbeelding van het werk Gods, wat door hem geschiedde. Met andere woorden, de Heer heeft de rechtvaardigen lief. Hij houdt van gelovigen, zoals u en ik. Hij heeft ons lief. Ook met een eeuwige liefde. Met een eeuwige liefdesband zingen we dan, hè? Als een van de bekende liederen. Een ander gedeelte uit de psalmen is psalm 31, vers 24. Hebt de Heere lief, gij al zijn gunstgenoten, want de Heere behoedt de gelovigen. Dat zijn dus die gunstgenoten. Dat zijn de chassidim. Het Hebreeuwse woord voor gunstgenoten. De chassidim. Er is ook een Joodse stroming die zich zo noemt, hè? De chassidische Joden. Die dus van de goedgunstigheid van de Heer het verwachten, maar dan wel binnen hun stramien. Want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloedig degene die hoogmoed bedrijft. Dan zie je meteen wat kenmerk van een gelovige is, van een gunstgenoot. Die is nederig. Die heeft zich vernederd onder de krachtige hand Gods en zal dus ook te zijner tijd dan door de Heer verhoogd worden. In de psalmen komen ook geregeld uitspraken tegen natuurlijk die over de Heer Jezus gaan. Veel psalmen zijn christocentrisch, zeggen we dan, of messiaans. Veel van de psalmen gaan in de eerste plaats over de Heer. Om ook wat dit betreft een voorbeeld te noemen, ga ik even met je naar psalm 109. Psalm 109. En dan gaat het om vers 4. In vers 3 staat, met hatelijke woorden hebben ze mij omsingeld. Het is een psalm van David, maar over het hoofd van David gaat het over zijn zoon, de Heer Jezus. En ja, ze hebben mij bestreden zonder oorzaak. In Johannes 15 staat dat ze hem zonder oorzaak gehaat hebben, zonder geldige reden. Voor mijn liefde staan ze mij tegen, maar ik was steeds in het gebed. Dus was de kracht van de Heer in alle tegenstand zijn gebed, zijn gemeenschap met zijn hemelse vader. Het lees je in de evangelie ook dat hij zich geregeld terugtrok in de woestijn of op de berg om met zijn vader te bidden. Ook als type van wat hij nu doet. Hij zit aan de rechterhand Gods, hij bidt voor ons. Maar je staat, voor mijn liefde staan ze mij tegen. Want de Heer Jezus kwam in deze wereld als feitelijk de uitdrukking van Gods liefde. God bevestigt zijn liefde jegens ons doordat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaren waren. En hij kwam in de eerste plaats om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Zijn liefde werd niet geaccepteerd. En ze stonden tegen hem over als vijanden. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En ze hebben mij kwaad voor goed opgelegd en haat voor mijn liefde. Hoeveel malen lees je niet in de evangelieën dat ze de Heer hebben gehaat? En verwonder u niet zo de wereld u haat, want ze heeft mij voor ulieden al gehaat. En haten wil zeggen dus wegduwen, afstand houden. En dat kan tot agressie leiden. Ze hebben de Heer gekruisigd. Voor mijn liefde hebben ze mij haat gegeven. En toch is liefde sterker dan haat. Liefde overwint. Het kan niet anders, want God is liefde. En hij is eeuwig. En haat kun je dus niet overwinnen met andere haat, maar alleen met liefde. Maar dan wel de liefde van God. De liefde van God kan de hardste, ongelovige, haatvolle harten breken als men tot geloof komt. Maar de Heer is dat ondergaan. En staat in vers 6 ook dat het eigenlijk om de Heer gaat. Stel een goddeloze over hem en Satan staat aan zijn rechterhand. Dat is een aanduiding van Judas, die immers de leidsman was van degene die de Heer gevangen genomen hebben. En Satan voer in hem. Vers 8, dat zijn dagen weinig zijn, een ander nemen zijn ambt. In handeling 1 vers 20 aangehaald. Als er een vervanger voor Judas moet worden gekozen, wordt dit vers aangehaald. Dus Judas wordt hier bedoeld, tevens ook als type van Juda. Hè? Juda die immers als Joods volk de Heer heeft verworpen als ongelovig volk. Dus je ziet dat deze psalm eigenlijk over de Heer Jezus gaat. Hij kwam om liefde te betonen, maar werd verworpen. Nog zo'n psalm, 116. Ook die gaat in de eerste plaats over de Heer Jezus. We kennen hem vaak als de psalmist in een psalmboekje. Vroeger moesten wij van die psalmversjes leren. Ik weet niet of jullie dat ook nog gehad hebben. Op maandag moesten we die versjes opzeggen en dan kregen we daar een cijfer voor. En dan stond op je rapport psalmversje 10 of niet. Misschien ging het wel niet zo goed. Het was altijd een crime om precies op tijd klaar te krijgen. Maar hier staat, ik heb lief. En de psalm zei, God heb ik lief van die getrouwe Heer. En wij dachten dat hij getrouwd was, die getrouwde Heer. Wisten wij veel toen als kind. Hè? Maar we zeiden het zo. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij. Dies zal ik hem in mijn dagen aanroepen. Nou, dat lees je in Hebreeën 5 en 6. Ja, dat de Heer de smekingen en gebeden heeft opgeofferd aan degene die hem uit de dood kon doen. Verlossen. En hij is verhoord geworden uit vrezen. De banden des doods hadden mij omvangen, de angsten der hel hadden mij omgetroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. De Heren bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heren heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heren, hebt mijn ziel gered uit de dood, staat er letterlijk. Mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Dat is de opstanding van Christus. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Ik heb geloofd en daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Bijzonder is dat in 2 Korinthe 4 vers 13 dit ook aangehaald wordt en dat over ons gezegd wordt als gelovigen. Ik heb geloofd en dat is de basis van je behoudenis. Nou, je kunt de hele psalm verder lezen, maar het gaat hier in de eerste plaats ook over de Heer Jezus. Nochtans had hij God lief. En zijn liefde drukte zich uit in het volbrengen van de wil van God. Voorbeeld voor ons, als we navolgers van de Heer willen zijn, zouden we ook die liefde betonen door zijn woord lief te hebben. En dat betekent ook dat we graag willen leren kennen wat de wil van de Heer is, ook met betrekking tot ons leven als gelovigen. En daarin zouden wandelen. Petrus zegt dat wij naar de wil van God zouden leven de tijd die overig is in vlees. En die wil staat in het woord. Dus dat heb je nodig om de Heer te leren kennen. En zo zijn er veel meer psalmen die daarover spreken. Maar de liefde van de Heer voor heel de wereld, voor Israël, voor heel de wereld, werd ook eigenlijk betoond in zijn overgave aan het kruis. Maar zijn liefde is sindsdien nog intenser, want nu hij leeft, zegt de Bijbel, leeft hij. goden, Romeinen 6, maar wel ten behoeve van ons. En die liefde gaat nog veel verder, want hij heeft ons lief gehad, heeft zich voor ons overgegeven en dan in ons is dan de gemeente. Voor de wereld had hij liefde, voor Israël had hij liefde, dat werd afgewezen. Wij hebben hem leren kennen, hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. En hij is degene die als hoofd van de gemeente ons nu heiligt, nadat hij ons gereinigd heeft door het bad des waters, door het woord. En die liefde, is goed is, werkt die ook in onze levens door, want we hebben die liefde ontvangen. Dus hoe belangrijk is het, die liefde? In het Oude Testament zie je dat het begrip liefde dus ook heel centraal staat. Ik heb een paar voorbeelden gegeven, er zijn er veel meer. Maar de volgende keer gaan we weer uit het Nieuwe Testament spreken, omdat dat meer direct over ons als gelovigen gaat. Niettemin kunnen we van het voorbeeld van Israël wel degelijk leren. Zij hebben de liefde van de Heer in de geschiedenis eigenlijk nooit echt beantwoord. Wij zouden dat wel doen. Die gemeenschap die we met de Heer hebben, zouden we koesteren, zouden we intensiveren door het woord van God lief te hebben. Daaruit te leven, zodat hij meer en meer ook het willen en het werken in onze levens kan doen. Dan krijg je gemeenschap met de Heer. Daartoe zijn we geroepen. Want liefde is gemeenschap, haat is afstand, verwijdering. En wij zouden als gelovigen die liefde voor de Heer ook beantwoorden door hem lief te hebben. Ik denk dat we het daar vanavond bij laten. Dus laten we de Heer danken. Heren, we zeggen u van harte dank dat we zo rijk mogen zijn dat wij u als onze God en Vader mogen aanspreken. De hemelse Vader die ons gekocht heeft met het bloed van de Heer Jezus Christus. Zo lief had hij u en daarom gaf hij zich over voor deze wereld. Dank u Heer dat uw leven hebt willen geven, opdat er verzoening tot stand mogelijk was met de levende God. En dat we door het geloof in u nu ook verzoend geworden zijn. Dat u ons rechtvaardig rekent in Christus. Dat we volmaakt zijn in hem. En dat diezelfde liefde die de Heer Jezus in zijn leven betoonde, ook in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dank u Heer dat we die liefde mogen beantwoorden door in de eerste plaats uw woord lief te hebben. Want daartoe hebt u ons ook opgeroepen. Als je mij lief hebt, zo bewaar mijn woord. Schrijft u dan ook die woorden Gods in onze harten, meer en meer, opdat we wandelen vanuit die liefde die u ons geschonken hebt. Wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Heere, dat ons leven mag zijn, een leven tot eer van u. Als beelddragers van de Zoon Gods, die zo vol ootmoed en liefde was. Heere, dank u wel dat we dat ook aan u mogen uitspreken en belijden dat wij daartoe zelf niet in staat zijn, maar dat u een goed werk in ons begonnen bent. En dat we daarop kunnen vertrouwen, Heere, dat u dat werk ook zult voltooien in die harten van gelovigen die het van u verwachten, die niet in eigen kracht werken, maar die zichzelf aan u toevertrouwen. We danken u dat we onze lichamen mogen stellen tot een offerande voor u, dat we veranderd mogen worden door de vernieuwing van ons denken, ons gemoed, en dat we steeds meer mogen beproeven die heilige en volmaakte wil van God. Heere, uw woord is de waarheid. Leer ons die waarheid kennen. Uw woord is de wijsheid die van boven gekomen is. Heere, dat we die wijsheid steeds meer en meer mogen leren kennen, want dan hebben we u lief. Heere, zo bevelen we onszelf bij u aan. En we mogen vertrouwen op u, dat u ons niet zult begeven nog verlaten en dat uw liefde dat werk ook in onze harten steeds meer zal voltooien. Tot eer van uw naam. Halleluja. Amen.